De schriftlezing vindt u in 1 Petrus 1 en daarvan de versen 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis Gods des Vaders in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede, zij u vermenigvuldigt. Geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die gij in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welken gij u verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij het derde vers uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 en daarvan het derde vers. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover. Drie gedachten. In de eerste plaats willen wij stilstaan bij de betekenis van de wedergeboorte. Wat bedoelt Petrus ermee als hij spreekt over wedergeboren te zijn tot een levende hoop? In de tweede plaats letten wij op de grond van die wedergeboorte. Hoe kan God de Vader nu zulke zondaren wederom geboren doen worden? In de derde plaats willen wij stilstaan bij de bron van de wedergeboorte. Onze tekstwoorden zeggen: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus God de Vader is de bron van de wedergeboorte. In de eerste plaats dus de betekenis van de wedergeboorte. In de tweede plaats de grond van de wedergeboorte. En in de derde plaats de bron van de wedergeboorte. Op voorhand zegt Petrus twee dingen over de wedergeborenen. In de eerste plaats zegt hij: ze zijn vreemdeling. En in de tweede plaats: ze zijn verstrooid. En dat zet meteen de toon voor allebei de brieven die Petrus schrijft. Ze zijn vreemdelingen. Ze horen hier niet meer thuis op deze aarde. Ze voelen zich niet meer thuis op deze aarde. Dat komt omdat zij anders zijn gaan denken dan de wereld. Omdat zij anders doen dan de wereld. Omdat zij een ander verlangen hebben dan de wereld. Nou, dat heeft jullie kindje niet. Die natuur heeft hij niet. Hij zal zich straks thuis voelen op deze wereld. Hij zal een plaats zoeken op deze wereld, zoals wij dat allen van nature doen. Maar, zegt Petrus, de wedergeborenen die verstrooid zijn over de toenmalige wereld, die zijn vreemdeling geworden, hier beneden. Het zou natuurlijk voor de hand liggen dat Adriaan straks vraagt van papa, mama, waarom voelt u zich niet thuis op deze wereld? Dat zou voor de hand liggen, want wij dopen door het geloof. In de tweede plaats, zegt Petrus, zijn ze verstrooid. Waarom? Nou, niet omdat die vreemdelingen zin hadden om in een andere stad te gaan wonen, of in een ander dorpje, of te gaan emigreren, maar zij waren verstrooid omdat zij vervolgd werden. Zij werden uitgeworpen. Zij hoorden niet meer bij de wereld en de wereld wilde hen niet meer. Het waren mensen die overal roet in het eten gooiden. En daarom werden zij verjaagd, opgejaagd, verstrooid. Dat is het tweede kenmerk. De wereld moet hen niet. Dat komt omdat zij de wereld niet meer hoefden. Dus dat zijn twee kenmerken die Petrus op voorhand geeft van de wedergeborenen. Geloofd, zei de God en Vader. Kijk, dan wordt die lofzang natuurlijk des te wonderlijker. Want het zijn twee kenmerken die niet zo bijzonder aangenaam zijn voor het vlees. Dat kunnen we begrijpen. De wereld is van nature ons deel. En nu blijkt dat bij kinderen van God dat anders is. En we willen zo graag vriendschap met de wereld. En nu blijkt dat wij verstrooiden zijn op deze wereld. En moeten wij dan een lofzang aan gaan heffen? Geloofd, zij de God en Vader, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Er staat eigenlijk in het Grieks opnieuw verwekt. Dat staat er. De Vader heeft ons opnieuw verwekt. De eerste keer toen wij geboren werden, op de natuurlijke wijze, zoals alle kinderen verwekt zijn geworden. Dat is onder de zegen van de Vader, God de Vader, die de schepping en de voorzienigheid voor zijn rekening heeft genomen. Maar gelukkig, zegt Petrus, dat wij opnieuw verwekt zijn, door een almachtige daad herboren zijn. Dat is de wedergeboorte. Opnieuw verwekt. En dit keer niet tot een natuurlijk leven, maar tot een geestelijk leven. Niemand van ons kan zeggen dat hij het natuurlijke leven door eigen vermogen tot zich heeft genomen. Dat zou dwaasheid zijn. Maar niemand van de wedergeborenen kan zeggen dat hij dat geestelijke leven door eigen vermogen tot zich heeft genomen. Dat wordt aan God de Vader toegeschreven. Hij heeft ons wedergeboren, opnieuw verwekt. Hoe deed God de Vader dat? Door het woord. Leest u thuis dit hoofdstuk maar uit. Er staat in vers 23, door het woord. Nou, dan kunt u uw kind natuurlijk geen nieuw leven geven, geen geestelijk leven. Maar u bent wel geroepen, en u hebt het ook beloofd, om naar uw vermogen uw kind te onderwijzen in het woord der belofte. Dat is onze taak, dat wij onze kinderen ten alle tijden brengen onder het woord. Want de Heilige Geest wil zondaren door het woord wederbaren. En dat het woord centraal staat in onze gezinnen. O, wat is het armoedig gesteld. Als de jongens en meisjes van 12, 13 jaar op de catechisatie komen en op de eenvoudigste vragen nog geen antwoord weten. Staat dan het woord wel centraal? Ouders, u die hier stond bij de doopvond, hoe komt dat? Dat uw kinderen zo weinig kunnen antwoorden op de catechisatie? Dat er zo weinig bijbelkennis is? Door het woord hebben wij dan eigenlijk wel belang bij de wedergeboorte van onze kinderen. Want wij moeten niet menen dat het allemaal zo extraordinair gaat, visionair. En dat de geest zulke bijzondere dingen gaat doen door het woord. Geloven wij dat nog? Zodat wij onze kinderen als het ware voeden en opvoeden met dat onvergankelijke, levende en eeuwig blijvende woord van God. Hoe zullen doden levend worden zonder een machtswoord van God? En dat woord van God, dat heeft een kiemkracht in zich, zo sterk, tot in alle eeuwigheid, dat wat wij niet kunnen, het woord wel kan. Dus God spreekt door het woord, en hij maakt door het woord dode zondaren levend. Geloofd zij de God en Vader, die ons wederom geboren heeft, opnieuw verwekt heeft. Wat gebeurt er nou met die nieuwe geboorte? Wanneer worden wij nu wederom geboren? Wel, als wij door dat woord verbonden worden met Christus. Want Christus is het woord. Wij zijn niet wederom geboren als we last krijgen van onze zonde. Als we benauwd zijn om te sterven. Als er een zekere breuk komt met de wereld. Dat is geen wedergeboorte. God wederbaart zondaren als onze ogen geopend worden voor de gekruisigde en de opgestane Christus. Kijk maar, Petrus verbindt de wedergeboorte met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Uit de doden. Dus als wij verbonden worden door de geest met de levende Christus, dan worden wij levend gemaakt en niet eerder. Voor die levendmaking kan een mens best benauwd zijn. En hij kan best wel eens huilen. En hij kan best wel eens met zijn handen in zijn haren zitten. Hoe moet het toch? Maar hij is niet levend. Hij is niet wederom geboren. De wedergeboorte verbindt ons met Christus. Want God roept dode zondaren tot het leven. Door zijn woord dat hij zelf krachtig maakt. Door zijn geest. Dat geeft moed, ouders. Dat geeft moed. Want u zult er straks wel achterkomen dat Adriaan overal belangstelling voor heeft, behalve voor het woord. En als hij een beetje ouder is, dan zegt hij die oude taal, dan moet een nieuwe vertaling kopen, ik begrijp het niet, enzovoort. Maar het geeft moed dat God dode zondaren levend maakt. Hij wacht niet totdat er iets in onze kinderen gevonden wordt dat vraagt naar hem of er een neiging is in onze kinderen ten goede. Nee, hij daalt naar onze kinderen die een neiging hebben naar het kwade af. Dat is nou het wonder. Daarom gaat Petrus die lofzang beginnen. Geloofd zij de God en Vader die ons wederom geboren heeft. Zo zegt de doopformulier het. Dat nu God een eeuwig verbond der genade met ons en onze kinderen heeft opgericht. Wedergeboorte. Toch wat ik nu tot hiertoe genoemd heb, wordt niet direct bedoeld. Onze Dordtse leerregels spreken over de wedergeboorte als een inplanting van het nieuwe leven. We zouden dus kunnen zeggen de bekering, de wedergeboorte, dat wij van dood levend gemaakt worden. Maar Petrus heeft hier iets anders op het oog. De Bijbel spreekt ook heel vaak over wedergeboorte in de zin van heiliging, van vernieuwing. Het nieuwe leven van de heiligmaking. En dat is nodig. Daar gaat het in het bijzonder om in onze tekstwoorden. Dat onze kinderen een nieuwe wil krijgen, nieuwe ogen krijgen, nieuwe gedachten krijgen, dat alles nieuw wordt. Het gaat hier om het wedergeboren leven. Dat is een leven met Christus. Daarom wordt het ook verbonden met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De kruisdood van de Heer Jezus slaat met name op de rechtvaardiging, op de verzoening. En de opstanding van Jezus gaat over de heiligmaking, over de vernieuwing. U mogen wij ze nooit scheiden, dat is daar. Want wie gerechtvaardigd is, die zal hij ook vernieuwen. Die is ook vernieuwd. Die heeft ook een nieuw leven gekregen. Dus wij worden eerst één plant met Christus in de gelijkmaking van zijn dood, zodat onze zonden vergeven zijn. En wanneer onze zonden vergeven zijn, krijgen wij terstond een nieuwe wil, nieuwe gedachten, een nieuwe hoop, nieuwe verlangens, nieuwe ogen, een nieuw leven. Want dan leven wij voortaan met Christus. Kijk. Je zou zeggen, hoe houden die mensen dat vol? Verstrooid, verjaagd, opgejaagd, veracht, gesmaad en vervolgd. Vreemdelingen op deze aarde. Dat komt omdat dat nieuwe leven van Christus in hen verwekt is. Geloofd, zij de God en Vader, die ons nieuw leven gegeven heeft. Het geloof in de Heere Jezus is het bewijs van de wedergeboorte. Nou, hij zegt Van de Groe in zijn catechismus, houd uw kind er maar voor, doe dat maar. Houd uw kind maar voor een kind met nieuw leven, dat wederom geboren is. En dan moet je kijken naar de vruchten. Wij willen naar de aard der liefde, het aannemen dat zondaren belijden, dat Christus voor hen gestorven is. Goed. Maar dan de vrucht, het nieuwe leven, daar gaat het om. Petrus zegt hier, al de wedergeborenen zijn wedergeboren tot een levende hoop. Tot een levende hoop. Daaraan kun je een wedergeborene herkennen. Wat doet de hoop? De hoop ziet uit naar de vervulling. Dat doet de hoop. De hoop verlangt dat de belofte ook vervuld zal worden in het leven. Dus die hoop, die weet dat de belofte van God waar is. Hij wacht alleen nog maar erop dat de Heere zijn woord ook zal vervullen. Een levende hoop. Te midden van de werkelijkheid, want deze verstrooiden staan met beide benen op de grond. Te midden van de werkelijkheid leven de wedergeborenen met het zicht op de eeuwigheid. En dat houdt hun het hoofd boven water. De komende dag, dat ze niet meer geschopt zullen worden. De komende dag, dat ze niet meer opgejaagd zullen worden. De komende dag, dat ze geen vreemdeling meer zullen zijn. Maar dat ze eeuwig thuis zijn, veilig in de schoot van hun vader. Petrus bemoedigt de gelovigen, de wedergeborenen, al die mensen die uitzien. In de tweede zendbrief wordt ermee gespot. Dan gaan de vijanden het doorkrijgen wat de kracht is van de wedergeborenen. En dan zeggen ze, het duurt wel lang hè, die dag van Jezus. Het is wel wachten hè, zal hij wel komen? Geloof er toch niks van, hij komt nooit. Maar de wedergeborenen houden vast aan de belofte. Zij worstelen met de belofte. Kijk, en dat is nou nodig, dat jullie kind wederom geboren wordt om te worstelen met de doop. Met de belofte van de vergeving der zonden. Al getuigt alles tegen in ons leven. Wij hebben de vaste belofte dat God om Christus wil al onze zonden vergeven heeft. De kinderen der opstanding, ze zijn niet van de wereld. Maar ze hebben een levende hoop op de toekomende wereld. Die hoop leeft altijd. De ene keer sterker, de andere keer minder. En nou de wereldling. Hé jongens, nou de wereldling, wat is jullie hoop? Waar zie je naar uit? Waar leef je voor? O, die arme wereld, die moet soms heel eerlijk zeggen dat de zin van het leven ontbreekt. Let er maar eens op. Het probleem in onze dagen is bij velen niet het leven, niet de dood, maar het leven. De verveling straalt van de gezichten van de jongeren af. Kijk maar naar de hangplekken. Letterlijk hangen onze jongeren daar. Want ze weten niet meer waarom ze leven en waarvoor ze leven. En dan de wedergeborenen. Ze hebben het onvergankelijke leven in zich. Van hun gezichten straalt de vreugde en de toekomstverwachting af. Als het goed is, wedergeborenen, Dat is het kenmerk. Tot een levende hoop. De wereld heeft een dode hoop. Een hoop die vergaat. Teleurstelling. En we proberen het weer opnieuw. De een is geestelijk sterker dan de ander. En toch steeds maar weer opnieuw teleurgesteld. Want dit leven geeft niet wat wij ervan verwachten. Zonder God en zonder hoop en diep verborgen is er zelf de angst. Maar Calvijn zegt er... Zegt, wij zijn er om God. Dat is dat nieuwe leven. Dan beleeft het leven zijn vrijheid. Vrij van de wet en van de vloek. Vanuit dat nieuwe leven verbonden aan de wet des Heren. Wederom geboren tot een levende hoop. Dan is de levensmoeheid overwonnen. Dat is nou het wonder van het paasevangelie. Onze levensmoeheid is overwonnen. Want door het geloof heb ik een perspectief op de jongste dag, op de eeuwige gelukzaligheid, een levende hoop die rust in de belofte. Kijk maar, al die wedergeborenen, ze zoeken de horizon af. Ze turen en ze staren en ze wachten. En het geloof haalt de belofte van de toekomst naar zich toe. In het geloof is er een vervulling van hetgeen God heeft beloofd. Onze tweede gedachte, de grond van de wedergeboorte. Petrus zegt het, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Uit de doden. Dat nieuwe leven en die hoop hangt samen met de opstanding van Christus. Dat geopende graf, dat is de voedingsbodem voor het leven van het geloof. Onze zaligheid hangt niet af van ons leven, maar van Christus' opstanding. Het ligt vast in Christus. Wanneer wij met hem verenigd zijn, dat is noodzakelijk. God heeft het beloofd aan ons en onze kinderen, zonder meer. Maar onze kinderen moeten wel met hem verenigd zijn. Dat is misschien wel de kernzin uit het doopformulier. Wanneer Christus belooft ons met hem in zijn dood te begraven en met hem op te wekken in een nieuw leven. Dat is de kernzin. Dat moeten onze kinderen kunnen dromen wat dat betekent. Met hem. Toen Christus stierf, moet ik weten dat hij ook mij heeft meegenomen zijn dood in. Dat wil zeggen, toen hij betaalde, toen betaalde hij voor mij. En toen hij opstond, toen stond hij op voor mij. Hij nam mij mee, alsof ik zelf betaalde, alsof ik zelf opstond uit dat zondegraf. Zo werkelijk is dat woordje met en in het geestelijke leven van de wedergeborenen door de opstanding. Zonder opstanding kan ik niet in een nieuw leven wandelen. Als ik niet met Christus verenigd ben, dan houd ik het niet vol. Demas, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Judas, hij haakte af. En toen die zalf zomaar vergoten werd, toen werd de knoop doorgehakt. Judas was het begonnen om het geld. Een natuurlijk mens houdt het niet vol. Jullie kind ook niet. Adriaan ook niet. Ik ook niet van mijzelf. En die werkelijkheid doet de gelovige ouder vluchten in de binnenkamer. En zegt, o God, mijn kind, red het niet van zichzelf. Door de opstanding, dat hebt u toch beloofd? Laat dat nieuwe leven van Christus nu ook in het leven, in de dood van mijn kind, mogen uitgestort worden. Christus is opgestaan. Als dat niet zo was, dan was het verloren. De opstanding is de grond van de levende hoop. Als Christus leeft, dan kunnen de wedergeborenen nooit meer sterven. Nooit meer sterven. Maar hoe is dat nou mogelijk om te geloven? Hoe is dat nou mogelijk om in een heilig leven te wandelen? Hoe is dat nou mogelijk om een vreemdeling te worden op deze aarde? Om een verstrooide te zijn op deze aarde? Er is een uitnemende grote kracht nodig om vernieuwd te worden en te geloven. Geen mens is daartoe in staat. Zeker, ik roep u op, geloof in de Heer Jezus Christus, omdat het Bijbels is. Maar geen mens vanuit zichzelf is in staat om de belofte te geloven. Geen mens is vanuit zichzelf in staat om in nieuwheid des levens te wandelen. Onmogelijk, win het maar eens, van de kracht der zonde. Het lukt je niet. Mensen hebben goede voornemens, maar ze maken er niks van terecht. Er is een almachtige kracht nodig. Probeer eens de vloek van de zonde van je ziel te wentelen. Probeer eens de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, te planten in je ziel. Dat lukt je niet. Dat lukt onze kinderen niet. Als ze straks alleen moeten staan en zeggen, ja, maar ik wil het ook. Ze doen het allemaal in onze klas. Ze kunnen niet alleen staan. Ze durven niet alleen te staan. Alleen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is nou het geheim. Alleen als dat nieuwe leven van Christus in onze kinderen wordt geplant. In ons wordt geplant. Waarom doen ouders zoveel water bij de wijn? Waarom geven zij zoveel toe aan hun kinderen? Omdat zij de kracht van Christus leven missen. Daarom. Dus Paul Petrus zegt, wedergeboorte heeft alles te maken met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Laten wij dan eens gaan kijken naar Christus, hoe hij stierf. Hij stierf daar aan het kruis, niet als een martelaar. Hij stierf van het kruis niet voor zichzelf. Hij stierf van het kruis niet alleen. Maar God heeft de zonden der wereld op hem geladen. Opdat hij zou sterven voor de zijnen. En de schuld zou betalen voor de zijnen. Hij stierf met die geweldige eeuwige vloek voor al de uitverkorenen aan het kruis. Dus zijn dood was uitzonderlijk. Wij sterven om onze eigen zonden. En ziet maar eens hoe benauwd mensen kunnen sterven. Zoveel te meer stierf Jezus met de zonden van miljoenen brandend in zijn ziel. Dus zijn dood was een uitnemende dood, was een krachtige dood. Maar aanschouw hem dan vanmorgen in zijn opstanding. Hij stond niet op alleen. Hij stond niet op voor zichzelf. Maar hij nam die miljoenen uitverkorenen mee. Uit dat zondegraf. Daar was een uitnemende macht voor nodig. Een uitnemende grote kracht voor nodig. Zegt Paulus in Efeze 1 vers 19. En diezelfde kracht waarmee Christus is opgewekt met al de zijnen, wordt ook geopenbaard en toegepast in het leven van al die wedergeborenen. Om ons los te trekken uit de macht van de zonde, uit de macht van de dood, uit de macht van de wereldgelijkvormigheid, uit de macht van de lust, de wellust der zonde, opdat wij door zijn kracht meer dan overwinnaars zullen zijn. Kijk, heel veel jongeren zeggen, dominee, het zit hem niet in de vorm. Het zit hem niet in de buitenkant. Maar eigenlijk bedoelen ze kunnen niet alleen staan. Eigenlijk bedoelen ze willen niet alleen staan. En ze kunnen het ook niet, omdat de kracht van Christus leven ontbreekt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het geloof in Jezus is niet zomaar een werkje wat je even uit je mouw schudt. Die zijn er natuurlijk wel. Die zeggen, je moet geloven. Gewoon geloven, staat er. Maar gewoon geloven doet niemand. Het geloof eindigt altijd in het wonder dat wij door deze kracht zijn opgewekt. En zodra het leven van Christus weg ebt, omdat het gemeenschapsleven met Christus er niet is, dan ebt ook de kracht weg om getuige te zijn. Waarom die valse schaamte? Waarom hebben wij dikwijls geen woorden? Waarom kleeft de tong aan ons gehemelte? Waarom durven wij onze naasten niet te waarschuwen? Waarom wijzen wij niet op dat ene nodige? Waarom laten wij zoveel verloren gaan? Waarom durven wij niet alleen te staan op onze refo-scholen? Waarom niet? Omdat de kracht van Christus ontbreekt. Maar waar wij door het geloof verenigd zijn met de levende Christus, daar is Christus ook levend in ons. En daar leven wij een ander leven, een bedelaarsleven. Want wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand, in zijn voorbiddend werk, in zijn werk waar hij zijn handen toont aan zijn Vader, zijn bloed toont aan zijn Vader. Kijk, dat is het. Elke dag een bedelaar. Om elke dag uit de opstandingskracht van Christus te mogen leven. En dan heb ik wel vrijmoedigheid om mijn naaste aan te spreken. Dan heb ik wel vrijmoedigheid om een getuige te zijn. Dan gaat het heilig vanzelf. Omdat het leven van Christus door mijn leven heen stroomt. De wedergeboorte kan nooit plaatsvinden als het werk der verlossing niet is volbracht. Kijk, dat is nou het geheim van het leven des geloofs. Zou het voor mij vanmorgen ook kunnen? Dat is misschien wel een vraag van een gelovige ouder. Als hij straks een gedoopte kind de wereld in ziet gaan, ongeïnteresseerd in de kerk ziet zitten, niet willen luisteren naar het evangelie van vrije genade, dat grijpt de gelovige ouder aan. Zouden de zonden vergeven kunnen worden? Zou de last van de schuld van mijn schouders gewenteld kunnen worden? Zie dan hoe God het doet. Hij wekt zijn zoon op uit het graf. En hij wekt dode zondaren op uit het graf der zonde door te spreken. Dan is er hoop. Geen verwachting van ons en onze kinderen. Maar we hebben wel verwachting van de God die beloofd heeft om onze kinderen met hem in een nieuw leven te doen leven. Onze laatste gedachte, de bron van de wedergeboorte. Nu ga ik het begrijpen, waarom Petrus begint. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Gezegend staat er. De ziel van Petrus is vervuld van de lof des Heren. De Vader is de bron. Er is een stroom van barmhartigheid uit de verkiezende liefde van God de Vader. Hij is de bron van het nieuwe leven. En dan zegent Petrus zijn God en Vader. Geloofd, gezegend. Wat is dat eigenlijk? Wel, als mensen elkaar zegenen, dan geven zij elkaar iets. Maar u begrijpt met mij, als God gezegend wordt, dat een mens natuurlijk niets aan God kan geven. Daarom hebben onze vader het ook zo helder vertaald met geloofd. Dat woordje betekent dus eigenlijk dat Petrus eindigt in de aanbidding van zijn God en Vader. Dat is nou de betekenis van geloof. Petrus staat daar met lege handen en hij aanbidt zijn God en Vader. Dat hij de bron is van het nieuwe, eeuwige, onvergankelijke en onverderfelijke leven. Hij kan er eigenlijk geen woorden voor vinden. Hij valt in de aanbidding, in de verwondering neer. Dat is nou de vrucht van het nieuwe leven. Ootmoed. Als wij wederom geboren zijn, dan hebben we het lek niet boven water, maar nou eindigen we in de aanbidding. Gezegend zijt gij, Heer. Ik kan u niets geven, want alles is van u, maar ik eindig in de lof om u te prijzen, om u aan te wijzen als de bron. En dan kan het. Dan kan het, als ik de kracht van het nieuwe leven ervaar in mijn eigen leven, dan kan het ook voor de ander. Dan wijs ik van mij af. Dat doet de wedergeborene. Hij wijst niet naar de omstandigheden. Dat is een wereldse hoop. Maar hij wijst naar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat betekent dat? Sommigen die vertalen het als volgt. Gelooft zij de God, dubbele punt, die de Vader is voor onze Heer Jezus Christus. Maar ik houd het toch liever op een onderscheiding. Gelooft zij de God van Christus en de Vader van Christus. Wat betekent dan dat God de God van Christus is? Wel, deze naam heeft betrekking op de verbondsverhouding. Er is een verhouding tussen God en tussen de Heer Jezus Christus aangaande het verbond. Twee partijen. Aan de ene kant een drie-ene God. En wie is dan die andere partij? Ja, dat zijn de doopouders. Of dat zijn de dopelingen. Mis. Want die zijn niet volmaakt gehoorzaam. De tweede partij is Christus. En in Christus al degenen die zijn verschijning zullen lief krijgen. Dat is het geheim. Die tweede partij, dat is Christus met zijn gehoorzaamheid, met zijn kruislijden. Gelooft zij de God van onze Heere Jezus Christus. Die God, die eiste volkomen gehoorzaamheid van zijn zoon. Waarom deed God dat? Omdat hij geen lust had in de dood van u. Omdat hij geen lust had in de ondergang van jou. Daarom is hij de God van onze Heere Jezus Christus. En dat woordje ons laat zien. Dat Petrus in verwondering, in verbazing ziet. Hoe de Heere Jezus Christus zijn verbondshoofd is geworden. Dus God nam zijn zoon. Dat is het eerste. De God van onze Heere Jezus Christus. En in de tweede plaats, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Nou, dat is helder. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Vader en zoon. Dan betekent het dat de Heere Jezus gewillig was om zich te laten nemen door zijn God. Hij was gewillig. Hij wilde in de plaats van zondaren staan. Dus de God betekent dat de Vader het wilde. En Vader wil zeggen dat de Zoon het wilde. Ze wilden het alle drie. Wat wilden zij? Om dat grote werk der zaligheid te volvoeren, te volbrengen en het vervolgens aan te bieden. Zou je dan niet loven in verwondering? Zou je het dan niet uitroepen, gezegend in aanbidding? Wat onmogelijk is in mijn gezin, dat belooft een drie-enig God. Dat heeft hij geschonken in de belofte. Dan wordt het woord mij dierbaar. Dan wordt een drie-enig God mij dierbaar. Als er dan zo'n verbondsbetrekking ligt vanmorgen, dan zou het kunnen. Dan heb ik hoop en verwachting voor ons nageslacht. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere. Wat betekent dat? Wanneer Jezus hier Heere genoemd wordt, dat betekent dat de gemeente, de wedergeborenen, zijn eigendom zijn. Hij is de Kurios, hij is de bevelhebber. Hij heeft ze gekocht, ziet u wel? Gaat helemaal buiten de wedergeborenen om. En toch deelt hij in het grote wonder van dat nieuwe leven. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, dat was het. Die barmhartigheid is groot, zo groot dat die nooit te peilen is. Dat we de eeuwigheid nodig hebben om die barmhartigheid te bewonderen en te aanbidden. Wat is dat, barmhartigheid? Dat is oud-Nederlands. Bermen betekent branden. Dus God de Vader heeft een brandend hart. Pas op. Als je niet in Christus bent, dan verbrand je je eeuwig aan die grote barmhartigheid. Want ik heb het reeds gezegd. Als een dopeling verloren gaat, dan voelt hij eeuwig het water branden op zijn voorhoofd. Dat is de ernst. Want die grote barmhartigheid, Dat brandende hart heeft de middelaarsziel van Jezus verteerd. Maar in Christus betoont hij zijn brandend hart, zodat de liefde van God mijn hart in vuur en in gloed doet ontvlammen tot een wederliefde, tot het nieuwe leven, een nieuwe wil, aangestoken door die grote barmhartigheid. Onze kinderen zijn geestelijk koud, geestelijk gevoelloos, net als wij van nature. Maar als de liefde van God in onze harten wordt uitgestort, dan gaat ons hart branden. Niet verteren, ja, hij is een dienst, maar niet de eeuwige ondergang. Maar de liefde van God de Vader is door Christus een liefde die mijn hart in vuur en gloed zet. Waren onze harten niet brandende in ons? Dat is nou de wedergeborene. Een brandend hart voor de dienst des Heren. Dan zegt Calvijn, laat mij maar verteerd worden. Als ik maar nuttig ben, dan geef ik al mijn krachten en al mijn goederen, mijn hele leven, aan God die het zo waard is om geloofd en geprezen te worden. Naar zijn grote barmhartigheid, dat had hij al van eeuwigheid. Een eeuwig verbond der genade, dat was vrij, onverplicht. Dat brandende hart van God werd niet aangestoken door mij, ook niet door een kermende zondaar, maar dat brandende hart, dat steekt een dode zondaar aan tot nieuw leven, tot eeuwig leven, tot een leven dat in de dienst des Heren verteerd wordt. Kom, zijn er vanmorgen onder ons die een warme liefde hebben gekregen, die een hart hebben dat zacht is geworden, dat gesmolten is onder de liefde Gods. Dat is toch wat, dat nu God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, een brandend hart heeft. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat zij zich bekeren en leven zullen. Daar gaan de verstrooide vreemdelingen, lijden om zijn naams wil. Hoe houden ze het vol? Ze hebben een hart dat brandt, dat ontstoken is door de liefde van Christus. Opstandingsleven, dat wil zeggen dat wij ons kruis vrolijk dragen, dagelijks tegen de zonde strijden en dat wij uitzien naar de morgen der verrijzenis. Amen.